Ik wil graag met u verder gaan over het hoge priesterlijke gebed. Ik ben daar 2 weken geleden, heb ik daar een inleiding over gegeven. En ik wil met u ook, zoals met de bergreden, dat tekst voor tekst eigenlijk, dat behandelen. En hoe meer ik eigenlijk met deze tekst bezig ben, met dit gebed. Er staat bijvoorbeeld bij de Willebrod-vertaling, staat daarboven het afscheidsgebed van de Heer Jezus. En in onze Bijbel staat het hoge priesterlijke gebed. Ik zal zo dadelijk dan nog even kort op terugkomen waarom dat hoge priesterlijke gebed daarboven staat. Maar waar ik diep van onder de indruk ben, is dat ik me realiseer dat de Heer Jezus op het punt staat om gevangen genomen te worden, om gekruisigd te worden. En dan zoekt hij de Vader op in een gebed. En de discipelen die mogen daarbij zijn. Maar ik raak er meer en meer zo diep van onder de indruk van de intimiteit waar we eigenlijk inzicht in mogen hebben. Je moet zich voorstellen, dat is een moment, daar wordt ook gesproken, zodat je kunt dat lezen. Daar staat dit uur, het uur waar die naar uitgezien heeft. Dat is dus een bepaald uur, daar kom ik over 3 weken, over volgende week ga ik over het uur spreken, wat dat voor een uur is. Maar dat is het uur van het moment, is dat. Dat de Heer Jezus eigenlijk geboren is, een lichaam heeft gekregen, God werd mens. En dat is het uur waar het nu echt op aankomt. En dat uur, voordat dat uur aanbreekt, heeft hij een gebed met de Vader in de hemel. En daarin mogen wij getuigen zijn. Ik voel me ook heel erg afhankelijk en nederig om daarover te spreken, omdat ik me besef, als het ware, ik weet, zo kom ik ook hier naartoe, dat Jezus in de zaal is, waar 2 of 3 vergaderd zijn, dat hij in ons midden is en je spreekt over iets, je moet zich dat voorstellen, over een intiem moment en iemand luistert naar je. In die hoedanigheid heb ik me eigenlijk voorbereid. En ik hoop dat u ook in die hoedanigheid echt luistert, u zich echt openmaakt. En ik wil graag lezen Johannes 17, vers 1 tot en met 5 en dan wil ik even nog kort bidden en dan gaan we er samen over nadenken. Dit sprak Jezus. Dit sprak Jezus, dat betekent eigenlijk niet wat komt, maar wat is geweest. Want daar gaat een hele, 3 hoofdstukken gaan daaraan vooraf, waarin Jezus zijn discipelen eigenlijk toespreekt. En dan sluit hij eigenlijk af die toespraak met een gebed. En dan staat er, dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Het uur is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat ook uw zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk verbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, uw Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Vader, we willen zo deze woorden overdenken die 2000 jaar geleden gesproken zijn in die bovenzaal waar het avondmaal werd gevierd, waar de discipelen onderwijs hadden gekregen. En getuige mochten zijn van een bijzonder moment van intimiteit tussen de enige geboren zoon en de Vader. En dit gebed is opgetekend en daarom mogen we er ook over spreken. En ik bid zo dat dit ons diep zal raken en ons meer en meer u mag laten kennen, omdat daarin, zoals Jezus zegt, in het kennen van de Vader en het kennen van de Zoon het eeuwige leven is. En zo willen we echt bidden in Jezus' naam. Amen. Ik heb u 2 weken geleden heb ik een inleiding gegeven en het is zo bijzonder dat sommige vertalingen ervoor kiezen om boven de Johannes 17, om daarboven te schrijven het hoge priesterlijke gebed. En dat is ook iets heel ik vind dat heel erg mooi dat iemand ooit daarover nagedacht heeft en dat zo genoemd heeft. Want wat is het moment eigenlijk waar we nu hiervoor... Ik wil je dat even in de context schilderen en dan zeg maar de tekst behandelen. De context is eigenlijk het volgende, dat in Johannes 13, 14 en 15... dan vertelt de Heer Jezus dat hij weggaat. Dat hij zeg maar naar het vaderhuis gaat om daar vele woningen klaar te maken, zodat hij zeg maar de gelovigen naar zich toe gaat halen. Maar die discipelen die zeg maar 3 jaar met hem zijn opgetrokken, die hadden een heel ander beeld. Die hadden een beeld dat de koning der koningen was gekomen en dat hij zeg maar een koninkrijk zou stichten. En daar waren ze 3 jaar eigenlijk mee bezig geweest. Dat lees je ook eigenlijk in alles. En op een gegeven moment, dan komt dat moment en dan vertelt de Heer Jezus dat hij weggaat. Dat hij een andere trooster zal zenden die voor eeuwig bij hem zal zijn. En ze zijn, dat lees je dan ook in Johannes 13, 14 en 15, dat ze helemaal van slag zijn. Ze weten niet hoe het te plaatsen. Ze hadden toch gedacht dat hij de koning zou zijn, die zou komen. Dat het Romeinse Rijk omver zou gekegeld worden. En nu zegt hij dat hij weggaat. En Jezus vertelt hen van die trooster, hij vertelt van wat hij nu gaat doen. En dan komt dat moment dat hij dan zegt van, en dit sprak Jezus, dat heeft daarmee te maken. En hij sloeg de ogen op. En het mooie is eigenlijk, als je dat nu in die context ziet, op dat moment wat er eigenlijk gebeurt, dan was het zo in het Oude Testament, waren eigenlijk heel veel rituelen. Die eigenlijk een schaduw waren, zo wordt er ook in de Bijbel over gesproken, die een schaduw waren van wat zou gaan komen. En zo was er een dag, zeg maar, ingesteld, de grote verzoendag en het Pascha was ook een feestdag, het eerste feest eigenlijk in de Bijbel, maar er was een grote verzoendag en die grote verzoendag, dat was dat een hoge priester, die zou dan, dat was zeg maar in de tabernakel, dat was een soort tent. En in die tent was 1 ruimte, dat was de heilige der heiligen. En er mocht maar 1 keer per jaar mocht er iemand komen, want dat was de woonplaats van God hier tussen het volk. En dan moest die hoge priester, die deed zeg maar zijn hele gewaad af. Dan deed hij zijn linnen gewaad aan en op die dag... Dan nam die bloed en dan ging die in dat heilige de heilige en plengde dat bloed voor de ark en over de ark, over de deksel van de ark. En het volk hield de adem in, want dat was een moment waarin eigenlijk vergeving en verzoening gebracht wordt voor de zonde van het hele volk Israël. En ze hielden de adem in, want als die hoge priester dan niet uitkwam uit het heilige de heilige... Dan was het zo dat God het niet had aangenomen. Dat er geen vergeving was en geen verzoening was. En elk jaar kwam dat terug. En nu zie je eigenlijk dat het moment komt dat Jezus, die gaat als het ware, in de Hebreeënbrief staat het ook heel uitvoerig eigenlijk beschreven. Hij gaat als het ware, ik vind het zo indrukwekkend dat de details, ik heb daar 14 dagen geleden ook over gesproken, dat Jezus doet dan het bovenkleed af. Op die, zeg maar, in die bovenzaal. Hij doet een linnen schort aan. Dat is eigenlijk dat prachtige beeld van die hoge priester die zijn prachtige kleden afdoet en het, zeg maar, die linnen schort aan, een linnen kleed aan doet. En dan staat daar eigenlijk dat moment dat hij, zeg maar, als de hoge priester met zijn eigen bloed in dat heilige de heilige komt voor het aangezicht van de Vader en hij sprengt het bloed wat een schaduw was. Gaat nu daadwerkelijk gebeuren door de kruisiging op Golgotha. En dat moment dat hij dan binnengaat in het heilige der heiligen om zichzelf te offeren, dan zie je eigenlijk dat hij de Vader zoekt en hij zegt van, dit is zeg maar het moment om u te verheerlijken. En weet je, het mooie is eigenlijk dat als je zeg maar de context leest, waarin het zeg maar gebeurt dat Jezus zeg maar de Vader zoekt en dat hij in het gebed echt gaat bidden om zijn Vader te zoeken, dan zie je ook eigenlijk het hoogste doel wordt hier van zijn komst wordt hier beschreven. Het hoogste doel. En weet je, het is zo belangrijk om dat te zien, Omdat wij steeds eigenlijk zelf, en ik zelf ook, en dat is natuurlijk ook een enorm feest, dat Jezus gekomen is voor onze verlossing. Dat Hij gekomen is voor onze bevrijding. En dat is enorm waar. En daar kunnen we ontzettend van genieten. En dat is ook het evangelie wat we mogen verkondigen. De Zoon is gekomen om verlossing te brengen, om vergeving van zonde te brengen. En toch, dat wil ik u vanmorgen zeg maar heel kort bijbrengen, is dat niet het hoogste doel geweest van Jezus' komst. En weet u, daarin moeten we geestelijk groeien. Om dat hoogste doel te zien. Om te zien dat het niet alleen gaat bij het verlossing en de bevrijding van mij persoonlijk. Maar dat ik onderdeel ben van een veel groter plan. Van een veel hoger doel. En als je daarin mag groeien, dan vervult je dat met intense vreugde. En daarom heb ik eigenlijk ook deze preekserie genoemd God verheerlijken en eeuwig van Hem genieten. Ik ga je iets vertellen over mezelf. Om te groeien, hoe die groei bij mijzelf eigenlijk tot lof en eer, Heer, hoe ik daarin mag groeien en waar ik me echt naar mag uitstrekken. Om te leven in dat hoogste doel, dat het eigenlijk begint met verlossing en vergeving, maar dat is begin, want het hoogste doel van uw leven is niet dat we blijven steken in die vrijheid en blijven hangen in die verlossing, maar dat we mogen gaan groeien om te leven tot lof en heerlijkheid van zijn eer. Want dat is het hoogste doel waarvoor Jezus gekomen is. Het hoogste doel wordt hier beschreven. Hij zegt, Heer, ik ben gekomen om uw naam te verheerlijken. Ik ben gekomen tot heerlijkheid van uw naam. Ik ben gekomen om u te verheerlijken en dat u mij verheerlijkt. Ik heb iets meegenomen dat me erg dierbaar is. Dat is een klapper en een bijbelstudie. Een bijbelstudie, twee woorden één. Dat is een huwelijksbijbelstudie. En voor het, zeg maar voor het huwelijk, over het huwelijk gaat dat. En over het gezin. En als je deze klapper openmaakt, de eerste datum die je daarin vindt, is 26 november 1976. Dit jaar bijna, dus 26 november, 40 jaar geleden. Ik was toen 23, 40 jaar geleden. En ik moest, in dat jaar werd ik 24. En de situatie was eigenlijk als volgt. Rietje en ik waren in 1974 waren we getrouwd. Ik moest toen direct naar militaire dienst. En direct eigenlijk al een week voordat we, zeg maar, toen we voor de kerk trouwden, toen kwam ik eigenlijk 10 dagen uit militaire dienst. En toen hadden we een week, gingen we op huwelijksreis. En daarna moest ik weer naar militaire dienst. En in 1976, toen kwam ik zeg maar terug uit dienst. En dat was een enorme economische crisis. De meeste ouderen van jullie die weten dat. Als ik autoloze zondag noem, dan knikken al veel ouderen. Die zeggen, ja, dat is een tijd geweest. Dan mochten we niet met de auto's rijden. Zo lang is dat geleden, 40 jaar geleden. Want er was een oliecrisis. En omdat ik chemische techniek had geleerd, chemische techniek, HTS chemische techniek, kon ik geen werk vinden. DSM was de grootste werkgever voor chemisch technici. En daar was zeg maar het slot op. Er waren eigenlijk geen enkele vacature. En omdat ik werk zocht en inmiddels al Petri was geboren, onze oudste dochter, ging ik in de supermarkt werken. Ik ging in de supermarkt werken, ik werkte hard, vele uren maakte ik. En we woonden toen in een, zeg maar op kamers, kamertjes, eigenlijk kamers, kamertjes. Want als ik u de huurprijs noem, dan weet u wat het was, 60 gulden per maand. Dan hadden we een kleine keuken, een kleine woonkamer, een slaapkamer en een wc en bad moesten we delen met de verhuurder. En ik, In 76, ik was in 74 was ik klaar. En ik zag het gewoon op een gegeven moment helemaal niet meer zitten dat ik nog ooit een werk zou krijgen. Want ik had al 50, 60 keer zeg maar sollicitatiebrief verstuurd. En ik kon gewoon geen werk vinden. In die periode kwamen we met iemand in contact die ons het evangelie uitlegde. Was een studievriendin van Rietje. En die legde ons het evangelie uit. En op een gegeven moment, toen kwam ik eigenlijk tot het besluit om deze studie te kopen en een Bijbel. Een rode Bijbel, niet deze Bijbel, maar een rode Bijbel. Ik was echt op zoek. Ik was vanaf 16 jaar was ik echt op zoek. In de zin van dat ik wilde bewijzen dat God niet bestond. Omdat er iets heel ernstigs in ons leven was gebeurd. Mijn vader was overleden, heb ik wel regelmatig over verteld. En dat was zo'n klap dat ik dacht van God bestaat niet. Dus ik was eigenlijk steeds weer opnieuw was ik aan het bewijzen dat hij niet bestond. Maar door dat contact en de nood die ik eigenlijk had, de intense nood naar werk en huisvesting, kocht ik een Bijbel en een studie. En deze Bijbelstudie die was ik toen begonnen op 26 november 1976. En die studie begint eigenlijk met liefde. Wat is liefde? Welke soorten liefde zijn er in de Bijbel? Nog nooit van gehoord. En toen zag ik op een gegeven moment zag ik dat er werd gesproken over een liefde agape. Dit is een zelfopofferende liefde. Dit is het woord dat in het Nieuwe Testament voornamelijk gebruikt wordt om de liefde van God voor de mensen te beschrijven. En toen werd er een verwijzing gedaan naar Johannes 3, vers 16. En toen werd er gezegd, dit woord wordt ook gebruikt voor de liefde die christenen voor elkaar moeten hebben. De kruisiging van Jezus wordt gezien als de grootste openbaring van Gods liefde. En ik heb hier aantekeningen staan. Toen dacht ik van, hoe is het mogelijk dat iemand zijn zoon geeft en dat hij een zoon geeft voor mijn zonde te sterven. En de nood was zo groot dat ik zei van, Heer, ik weet nog goed dat ik knielde en zei, Heer, ik wil geloven dat u bestaat. Ik wil echt geloven dat u bestaat. Maar geef me dan werk. Geef me werk. En ik wil geloven dat u bestaat. Ik wil u ook volgen. Maar geef me dan een fatsoenlijk huis om met Rietje en Petri zeg maar, te wonen. En ik ging verder Bijbelstudie eigenlijk doen. En de teksten die ik opschreef, ik heb ze laat ik even projecteren. Dat waren die teksten die vind je hier in de klapper. Dan vind je de teksten die ik van buiten was aan het leren. En dat waren bijvoorbeeld de tekst, wees in geen ding bezorgd. Maar laat uw verlangens in alles voor bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Johannes 15 vers 7 was een tekst. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en u zal ten deen vallen. Johannes 16 vers 24. Tot nu toe hebt u niets gebeden in mijn naam. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zij. En ik wilde God volgen. En als ik nu terugkijk, hè, ik heb deze week natuurlijk wat in deze het is prachtig om te zien wat je dus 40 jaar geleden, wat je daar opschreef, wat je voor bad. Ik heb hem weer klapperen lang niet meer in de handen gehad. En toen zag ik eigenlijk wat voor een gevaar me ontzettend bedreigde. En dat was namelijk dat ik God wilde volgen voordat ik wat ik van hem kon ontvangen. En weet u wat het overweldigende was. Het overweldigende was dat God me werk gaf. Op een dusdanige wijze dat ik gewoon totaal niet, als je het verhaal wilt horen hoe ik tot werk kwam, waar ik later zeg maar ook mijn zaak mocht opbouwen, als je daarin geïnteresseerd bent, wil ik je dat wel eens vertellen. Er was geen enkele twijfel over, omdat iemand bij mij aan de deur kwam, die ik zeg maar, waar ik mee gestudeerd had, die ik al minstens 3 jaar niet meer gezien had, en die zei, Miel, luister, we zoeken iemand. En ik was stom verbaasd. Er was geen enkele twijfel over mogelijk dat dat eigenlijk van God geïnsceneerd was. We kregen een huis, we woonden zeg maar in Ubergoven Worms. En we kregen een huis in Pei echt wonderlijk. Prachtig huis, werd voor ons gebouwd. We gingen kijken, konden het huren. En we zagen het ontstaan. God was aan het bouwen. Ons huis aan het bouwen, wat we konden huren. En ik kwam zo in aanraking met genade. Zo'n diepe genade. Zo'n ontzettende genade. En deze teksten, die gingen eigenlijk allemaal, als ik ze allemaal kijk, alles wat ik heb opgeschreven, onvoorstelbaar. Het ging allemaal erover wat ik van God kon ontvangen. En op een of andere manier deerde het God niet dat ik zo met hem omging. En weet u, ik was er zeer verwonderd over en op een gegeven moment dan zie je eigenlijk dat ik met God eigenlijk omging zoals Jacob met God omging. Jacob die heeft zijn eerste ontmoeting, hij vlucht voor Esau. En dan zie je eigenlijk dat hij, zeg maar een ontmoeting, God ontmoet hem. Niet hij, God, maar God ontmoet hem. En dan zie je in Genesis 28, vers 20 en 21 staat, Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze dag waarop ik ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal teruggaan, dan zal de Heer in mij tot een God zijn. Een als-dan situatie. Als dit gebeurt, dan zal de Heer in mij tot God zijn. Met het gevolg, als je die geschiedenis eigenlijk van Jacob leest, omdat het dus zeg maar een voorwaardelijk karakter had, die hele belofte van hem had een voorwaardelijk karakter. Hij twijfelt eigenlijk aan Gods toezeggingen, terwijl God zich openbaart en enorm zegent, maakt Jacob er een als-dan situatie van. En dan zie je wat er eigenlijk noodzakelijk is, dat God een tweede ontmoeting met hem heeft. Een tweede ontmoeting. Dat is een nacht waarin hij zeg maar op weg is om, eerst is hij gevlucht voor zijn broer Esau, en dat is een nacht dat hij zijn broer Esau zou gaan ontmoeten. En dan zie je dat hij zeg maar worstelt. Hij worstelt de hele nacht worstelt hij met God. En dan krijgt hij een andere naam. In die nacht worstelt hij met God en hij krijgt een andere naam. Hij krijgt een andere identiteit. Dat is een andere ontmoeting. Dat is een ontmoeting gebeurt ook in Pniel. En weet u wat Pniel betekent? Zal wel niemand weten, ik wist het ook niet. Ik heb het opgezocht. Ik was stom verbaasd. Wat Pniel betekent is aangezicht van God. Dat was een worsteling voor het aangezicht van God. En ik krijg daar een nieuwe identiteit. God laat zich eigenlijk op een heel andere manier zien. Hij laat zich zien als de Almachtige. De onoverwinnelijke. Hij laat zich daarin zien wie hij is. Aan de ene kant mag Jacob, mocht ik God zien als degene die me vol van genade is. En me zegent. En enorm met me bewogen is. En aan de andere kant was dat een enorm gevaar. Wat me bedreigt. Omdat ik hem zou gaan volgen voor wat ik zou kunnen ontvangen. En niet om wie hij is. En de geestelijke groei in iemand, dat is eigenlijk dat die, ik denk ook, als ik ook de Bijbel lees, dan zie je dat de discipelen, heel veel discipelen, scharen zich om Jezus heen. Er zijn honderden die met hem meegaan. En heel veel, het overgrote gedeelte, komt niet daardoorheen dat ze hem volgen voor hetgene wat ze ontvangen. En dan is die reden, is op een gegeven moment laat Jezus zich zien als de Almachtige. Van een hele andere kant. Als de Zoon van God komt er enorme tegenstand. zijn er velen die weggaan. En dan zegt hij tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? Want dit ben ik. Ik ben de zegenende, maar ik ben meer als dat. Ik ben de heerlijkheid van God. Ik ben de afdruk van zijn wezen. Ik vind dat zo'n indrukwekkend gedeelte. Ik wil u die zo voorlezen als ik het vind. Hij is het beeld van de onzichtbare, de eerstgeborene, onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare, de tronen, heerschappijen, overheden en machten, alle dingen zijn door hem geschapen en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen en alle dingen hebben zijn bestaan tezamen door hem. Dat is degene die we volgen. En dan zie je eigenlijk, ik had ook een tweede ontmoeting. Ik had ook echt een tweede ontmoeting. Dat was in het jaar 2000. Jaar 2000 zal ik nooit meer vergeten. Jaar 2000 was, zeg maar, de omstandigheden waren heel erg moeilijk. Zowel op mijn werk als in de gemeente. Hele moeilijke omstandigheden. Op zaterdag overleed mijn moeder. Op zondag werd ons eerste kleinkind geboren. In hetzelfde weekend. Een paar weken later kwam ik met een dubbele long, of met embolieën op beide longen, meerdere embolieën op meerdere longen in het ziekenhuis terecht. Zodat mijn huisarts zei, toen ik dat hoorde en zag, dacht ik dat je niet meer leefde. In dezelfde week dat ik, zeg maar, ontslagen werd uit het ziekenhuis, kwam een van onze dochters in het ziekenhuis met zeer ernstige complicaties van een operatie. En we dachten met haar man dat we haar misschien moesten laten gaan. Zo ernstig was dat. En ik had God nog nooit zo nabij gevoeld, maar ik had ook nooit niet meer geweten wat hij nou van mij wilde. Ik heb in die periode, heb ik God zelden zo daarbij gevoeld, in die moeilijkheden, in mijn longembolie, in het smeken met haar man voor mijn dochter. En met Rietje. En nog nooit zo nabij gevoeld, maar ik wist niet wat hij wilde. Ik wist niet waar ik hem moest zoeken. Dat was een worsteling. En toen omklammerde ik God als bij Jacob dat ik zei, u bent niet de gever. U bent ook gever, maar u bent de Almachtige. U bent de enig geborene. Ik wil u volgen en doen wat u, wie u bent. Voor wie u bent. En dan ga je zien op het leven van hem, voor wie hij is. En dan zie je eigenlijk dat het dat het de Zoon van God is, die heel veel verschrikkelijke verleidingen heeft moeten meemaken. En waar enorm op de enorme druk was. En dan ga je hem zoeken niet alleen voor de genade, maar dan ga je hem zoeken voor wie hij is. Hoe God het openbaart. Wie hij is. En dan zeg je, Heer, ik wil niet omdat ik, zeg maar, zoveel van u kan ontvangen, maar ik wil u nu gaan volgen voor wie u bent. En dan zegt de Heer, God zegt, als je nu in mijn voetsporen wil volgen, laat ik je ook het hoogste doel zien. Ik heb je gered. Ik heb je bevrijd. Ik heb je verzoend met de Vader, om de Vader te verheerlijken. Dat je gaat leven tot lof en heerlijkheid van zijn naam. Want dit is het hoogste doel waarmee ik gekomen ben. Om de Vader te verheerlijken. En dan zie je eigenlijk dat Jezus, de Zoon van God, dan dat gebed bidt vlak voor zijn gevangenneming. Vlak voordat hij bespuwd wordt. Vlak voordat hij vernederd wordt. Een doornkroon krijgt op zijn hoofd. Bloed zweet. En in Gethsemane gaat bidden. Smeekt. En weet je, ik heb iets opgeschreven van Dr. Lloyd-Jones. Ik vond het zo indrukwekkend, want hij zegt, dit gebed, wat houdt dat nu in? Dat gebed houdt in dat de Heer Jezus zegt, Vader, stel mij in staat door te gaan. Geef mij de kracht om te dragen. Geef mij alles wat ik nodig heb om dit te doen. Opdat uw grote heerlijkheid in de verlossing getoond en geopenbaard kan worden. Ik ben gekomen om dat te doen. Stel mij, Vader, hiertoe in staat, opdat uw naam verheerlijkt zal worden. En deze smeekbede die hij doet, dat hij zegt, stel me in staat, deze beker is me te veel. Deze drinkbeker die je me aanreikt, is me te veel. Ik kan het niet. Laat het dan van mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. En het antwoord is een engel. Die hem kracht gaat geven. Om er doorheen te komen. Om er doorheen te gaan. En weet u wat ik zo ontzettend indrukwekkend vind? Dat is dat Jezus gehoorzaam is. Ook op het moment dat hij het anders zou kunnen veranderen. Ik geef je twee voorbeelden. Het eerste is op het moment dat hij gevangen genomen wordt. Is dat Petrus, die wil er helemaal niks van weten dat hij aan het kruis gaat. Helemaal nul. Hij heeft ook helemaal niet in de gaten wat zich daar allemaal aan het afspelen is. Dan pakt hij zijn zwaard, daar komen ze, Judas geeft hem een kus. En dan pakt hij zijn zwaard en dan slaat hij die slaaf een oor af. En dan zegt Jezus, die zegt tegen hem, toen zei Jezus tegen hem, doe je zwaard terug op zijn plaats. Want alle die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of denkt u niet dat ik mijn vader nu niet kan bidden? En hij zal me meer dan 12 legioen, 1 legioen was 6.000 soldaten in de Romeinse tijd. Dus 12 legioenen, 10.000 engelen zou hij me kunnen tot beschikking stellen. Maar hoe zou anders de schriften vervuld worden die zeggen dat het zo moet geschieden? Hij heeft de macht om God te vragen. En hij weet dat God hem 12 legioen engelen zou sturen. 12 keer 6.000 engelen. En hij doet het niet omdat hij gehoorzaam wil zijn. Hij heeft één boodschap en dat is de heerlijkheid van God. Het verheerlijken van God. Weet je, macht te hebben, als je dan 40 dagen gevast hebt, sommigen hebben een week gevast, ik heb een paar dagen gevast, maar dan merk je gewoon het hele lichaam begint te schreeuwen naar brood. En dan heb je eigenlijk 40 dagen gevast en dan komt de Satan en die zegt, ja, weet je, maak van deze stenen brood. En van die macht die je hebt, geen gebruik te maken, dat is een situatie waar 5000 mannen staat er, vrouwen en kinderen niet meegerekend, die zijn samen. En dan staat er, daar komt zo'n kereltje met 5 broden en 2 vissen. En de Bijbel zegt, hij sprak de zegen uit en dan staat hij terwijl hij opkeek naar de hemel. En dat opkijken naar de hemel is, Heer, ik ga u met deze 5000 brood, met die mensen die ik ga voeden, ga ik u verheerlijken. Wat dan? Van 1 brood, uit 1 steen brood maken. Waarom niet? Omdat het buiten de wil van de Vader is. Hij heeft de macht, maar hij doet het niet. Omdat er maar 1 iets in zijn hoofd is in de Heer Jezus. En dat is de Vader te verheerlijken. Hij maakt geen gebruik van zijn macht. Hij maakt geen gebruik van zijn gelegenheden. Er zijn wel wensen. Je begrijpt wel dat die beker die hij dan op... Ik heb wel eens in de gemeente gezegd dat we gered zijn door een niet verhoord gebed. Dat Jezus zegt, neem deze beker van me af en God verhoort het niet. Hij krijgt wel de kracht. Hij heeft wel een wens. Natuurlijk had hij ook een wens om te eten. Natuurlijk heeft hij wensen. Maar weet je, op het moment dat we wensen tot doelen verheffen, gaat het helemaal mis. Want dan ga je het ook zelf invullen. Dan ga je ook zelf in de handen nemen. En ik zie de enorme bedreiging als het gaat over seksualiteit. Dat we zeggen, we hebben recht erop. Ik heb mijn behoefte, Ik heb mijn wensen en dat is legaal. Natuurlijk. Maar op het moment dat je die wens, ook in het huwelijk heb ik het nu over. Als je die wens hebt en je maakt er een doel van, dan zie je dat het buiten, zeg maar, buiten Gods wil omgaat. En dan ga je naar de macht grijpen, naar je rechten grijpen. Ik stond er versteld van deze week, toen ik dat hoorde van die wetgeving in Nederland. Dat er, zeg maar, dan wordt er zo'n prachtige term wordt er aangeplakt. Voltooid leven. Als iemand een voltooid leven heeft, dan maakt hij een einde, mag hij er een einde aan maken. Dat is, zeg maar, je ziet dan eigenlijk dat de mens zichzelf aan het overstijgen is in zijn macht. En dat hij grijpt naar de macht. En dat mensen soms een wens hebben. Dat ze zeggen van, voor mij hoeft het leven niet meer. Dat begrijp ik. Dat is, soms heeft iemand een wens en dan zegt, ik weet niet wat nog mijn doel is. Ik wil eigenlijk, en dat kan ook bij christenen, ik wil eigenlijk heel graag naar de Heere God. Die wens, die mag zijn. Maar als je spreekt over voltooid leven, ik moet zo denken aan Job, die zegt van, Job leefde daar nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en zijn kinderen, 4 generaties. En dan staat daar, en Job stierf, oud, van de dagen verzadigd. Ik kan me voorstellen dat je van de dagen verzadigd kunt zijn. Maar het is niet dat je grijpt naar iets. Dat verheerlijkt God niet. Dan ben je als mens God geworden. En weet je, het is zo dat als Jezus dan in die macht, de macht te hebben, dat uur wat hij over spreekt, en dan zal ik de volgende week zal ik daarover spreken, wat dat voor een uur is. Hij spreekt namelijk daar ook over dat het uur van de duisternis is. En hij heeft die macht om dat uur te kunnen ontwijken. Hij heeft de macht om de lijden te omzeilen. Hij heeft de macht om de pijn en de vernedering te omzeilen. En dan gaat hij dwars er doorheen. Voor een hoog doel. Een enorm doel. De verheerlijking van God. En God verheerlijkt hem dan. Weet je, wat mijn voorstellingsvermogen te boven gaat, dat is dat als wij God willen, als wij God volgen, als we daar willen zijn waar hij is, als dat verlangen in jou is om niet voor jezelf te leven, maar echt een hoger doel, ook niet te zeggen, Jezus is gekomen. Natuurlijk mogen we het uitschrijven. Jezus is gekomen voor mij te verlossen, om mij te bevrijden, om me vergeven van gronden te zeggen. Dat is ook de boodschap naar de wereld toe. Maar dat is het begin. Dat is het begin van uw roeping. Het begin dat u in staat gesteld wordt om in Christus God te gaan verheerlijken met uw leven. En dat is wat Jezus hier laat zien. Dat is wat hij laat zien in dit hoge priesterlijke gebed. Vader, verheerlijk uw zoon, want daarom ben ik in dit uur gekomen. Ik ben in dit uur gekomen om u te verheerlijken en dat u mij verheerlijkt. En weet u, ik sta er versteld van als ik Johannes 12, vers 26 zie. Dat is de laatste tekst. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Het is, ik kan me zo voorstellen dat Petrus zegt, als Jezus komt om hem de voeten te wassen, zegt, nee Heer, nee, ik wil u wassen. Je moet zich voorstellen, God de Almachtige, alomtegenwoordige, heilige, altijd geweest, geen begin en geen einde. U gaat Jezus volgen, u gaat daar zijn waar hij is, u wilt zijn dienaar zijn. Gewoon om wie hij is. En het grootste loon wat u krijgt, de grootste zegen die u ontvangt. Ik wil het bijna met diepe verontmoediging en diepe vernedering spreekt het uit. Dat God in mijn leven komt en hij, zoals het hier staat, de Vader mij zal eren. Ik moet er nog mee klaarkomen. Op het moment zeg ik, Heer, niet. Dit is me te veel. Dit is me te hoog. Dit is me te hoog verheven. Ik wil afsluiten met als je in die fase bent in je leven, dat je Jezus volgt om wie hij is, dan is het heerlijk om daarvan te genieten. Dan is het heerlijk om daarvan te genieten. Omdat Jezus openbaart zich in de genade. En het allereerste waar hij mee komt, is met genade. Johannes' evangelie begint, Mozes is met de wet gekomen, maar de Heer Jezus is gekomen met genade. Dat is het allereerste wat ik omhels, de genade. En dan in die genade ga ik zien, en Jezus is gekomen met genade, en er staat er, en waarheid. En hij is de waarheid. Hij laat me zien in het licht van die genade wie ik ben, wie ik volg, wie God is, wat zonde is, hoe mijn leven eruit ziet. En dat het, hij gaat me laten zien wie hij is. Dat is het eeuwige leven, zegt hij. Het eeuwige leven is het kennen van de Zoon en van de Vader. Daar begint hij ook dit gebed mee. En dan te groeien, blijf dan niet staan. Als je zo'n klapper, ga in zo'n klapper schrijven en dan ga je terugkijken. En dan denk je, Heer, wat een genade. U heeft mij niet vermaand dat ik alles teksten was aan het paar van buiten leren. Wat ik allemaal kon ontvangen, wat ik kon krijgen, waarvoor ik kon bidden. Ja, het kon niet genoeg zijn. Maar nu kan ik zeggen, ik volg hem niet meer daarvoor. Ik volg hem wie hij is. Ik heb het ook niet meer nodig. Ik heb natuurlijk nodig zegeningen. Ik heb natuurlijk nodig die intimiteit met hem. Maar mijn geloof is daar niet meer van afhankelijk. En weet je, dat is magistraal dat je dat niet uit jezelf moet persen. Maar dat gaat zich ontwikkelen door met hem op pad te gaan. Om met hem te leven. Om vanuit die fase van ontvangen te gaan zien hoe hij zich openbaart. En dan een tweede ontmoeting te hebben en te zeggen, oh Heer, u bent dit. Ik wil afsluiten met iets waar ik heb opgeschreven voor mezelf. Heer, ik dank u voor mijn verlossing. Voor mijn genezing, voor mijn bevrijding. Maar Heer, dit is niet het doel van uw komst geweest. Niet alleen het doel van uw komst geweest. Het doel van uw komst was om dit alles in mijn leven te doen, zodat ik in staat ben u en de Vader te verheerlijken. O God, het gaat niet in dit leven om mijn heerlijkheid, om mijn aanzien, om mijn bezit, om mijn geluk. Dit zijn alles middelen om u te verheerlijken. Heer, het is wonderlijk dat als wij u dienen, dat u ons dient en eert. Het verwondert en verbaast ons. Laten we zo samen stil zijn. Ik wil het muziekteam ook echt uitnodigen. Ik wil ook heel graag een gebed uitspreken voor u allemaal. Of u Christus kent, of als u hem niet kent, dan is het heel bijzonder dat hij zich op een hele bijzondere wijze tot u toont vanmorgen dat hij de levende is. En dat uw leven een bestemming heeft. En dat is namelijk verlost te worden, bevrijd te worden, gezegend te worden door de Almachtige. En daarom in staat en daardoor in staat gesteld te worden om hem te verheerlijken. En ken je hem wel? En ben je in die fase dat je geniet van de zegeningen? Maar je moet jezelf toetsen of je daarvan afhankelijk bent. Of dat het is waarom dat je hem volgt. En bid dan. Heer, ik wil u niet volgen om al uw zegeningen. Ik wil u niet alleen maar volgen voor alles wat ik kan krijgen. Maar Vader, geef mij een diepe behoefte om u te volgen en openbaar u in uw naam. In uw heerlijkheid. Dat ik zie wie u bent. En dat ik u volg om wie u bent. Vader, zo willen wij echt bidden voor ons ieder die hier zo zit. Ieder in een bepaalde fase. Iedereen op weg met u of zoekende naar u. En we willen u zo danken dat we zo in die intimiteit met uw Zoon mogen zien wat het doel van het leven is. Omdat het zijn doel is en wij willen in hem zijn voetsporen volgen en gaan. We danken u. Amen.